Oké, nou dat was dan de ergernis van het verkeer. We hebben één gezamenlijke vijand hier, dat is Marcel. Onze vrachtwagenchauffeur. Oh, sorry. Maar nee hoor, in crisis neem ik je helemaal 100%. Ja, accepteer ik het. Oké. Nou, we gaan naar 2 Korinther 6, ja. 2 Korinther 6. Gaan we weer mee verder. Het gaat over het punt, wij als dienaars Gods in vers 4, ja. Of vers 3. Dat moet je elke keer voor ogen houden als we dit langslopen. En in vers 3 zegt hij, wij geven geen aanstoot in enig ding opdat de bediening niet gelasterd worden. Dat is ook, we hadden het net over, gebruik die vrijheid niet als een oorzaak tot het vlees. Ja, een gelovige die in het vlees gaat leven, lastert de bediening en lastert de naam van God natuurlijk. Kijk, wij als dienaars Gods maken onszelf in alles aangenaam. Dus in alles maakt hij zich aangenaam bij de mensen. En dan zien we die omstandigheden in veel verdraagzaamheid, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in beroerten, in arbeid, in waken, in vasten. En dan zie je hoe die zichzelf dan heeft aangenaam gemaakt. Kijk of die, oh ja, is dat toch aan. Hoe die zichzelf heeft aangenaam gemaakt, dat moet je, om die bediening niet te lasteren. Want ja, we blijven natuurlijk altijd proberen om mensen natuurlijk voor het evangelie te winnen, ja. Dus hoe wij onszelf gedragen, dat is heel belangrijk. Nou, hoe heeft hij zich dan aangenaam gemaakt in die omstandigheden? Nou, in reinheid, in kennis, in langmoedigheid, in goede tierenheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde, in het woord der waarheid, in de kracht Gods. En de vorige keer hebben we ook gezien, door de wapenen der gerechtigheid aan de rechter en aan de linkerzijde. En dan zijn we nu aangekomen bij vers 8. En dat heeft ook nog te maken met het aangenaam maken als dienaars Gods, ja, over de man Gods. Door eer en oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht. Dat zijn de laatste twee, ja, hoe die zich aangenaam maakte. En dan gaan we over van als verleiders en nochtans waarachtig. Zie je ook die tegenstellingen? Verleiden, nochtans waarachtig. Als onbekend, een tegenoverstelling, nochtans bekend. Als stervende, zien we leven. Zie je, dat is weer een andere categorie. Dus we zien drie categorieën. De laatste van categorie 2 gaan we nu behandelen, door eer en oneer. Door eer en oneer maakte hij zich als een dienaar God zichzelf bekend, ja, in die omstandigheden. Door eer en oneer, ja. Nou, in beide gevallen, ja, gaf Paulus God de eer. Als Paulus geëerd werd en als hij niet geëerd werd. Kijk even met mij in Filippenzen. Filippenzen 1. Filippenzen 1 vers 12 tot en met 18. Dat is een mooi voorbeeld ervan. Paulus die schrijft de brief van de Filippenzen aan de Filippenzen vanuit de gevangenschap in Rome. Ja? In Handelingen 28, waar we geëindigd zijn, 2 weken geleden, dan zit hij daar in de gevangenis en schrijft hij de brief aan de Filippenzen. En in vers 12, en ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij geschied is, meer tot bevordering des evangelies gekomen is. Alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen. Het rechthuis, hè, daar zit hij dus in Rome gevangen. En zijn gevangenschap, hij zegt, ja, dat is voor het evangelie alleen maar, heeft dat evangelie juist bevorderd, want iedereen heeft er hiervan gehoord. En dat het merendeel der broederen, en nog een voordeel, namelijk dat het merendeel der broederen in de Here, dus de broeders in de Here, door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Nou, ik moet gelijk een beetje denken, was zoals naar Egypte, ja. Waar hebben zij nou moed door gekregen? Dat ze wat hebben gezien wat in Tunesië gebeurd is. En wie weet waar het eindigt, wat het volgende land wat aan de beurt is. En daardoor, want dat is een repressie in Egypte, ja. Hij hield met harde hand onder de duim. Dus angst regeert, ja? Je kijkt wel uit. Maar opeens is dat verlaten. Er zijn al heel veel tientallen doden gevallen. Ze zijn toch de straat op gegaan. Nou, bij Paulus, ja, zie je dat door zijn banden hebben anderen toch vertrouwen gekregen. En hebben ze het onbevreesd in Rome dat woord durven te spreken. Sommigen prediken ook wel, maar nu krijgen de motivatie. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen door goedwilligheid. Dat zijn twee categorieën. De ene is, vers 16, genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Dat wil niet zeggen dat ze een gemengd evangelie gingen verkondigen. Nee, de motivatie was er een van twisting, van rivaliteit. Je had ook in de Korinthe, ik Paulus, ik Apollos, ik, ja, ik Petrus, ja. Je hebt volgelingen van mensen, ja, vanwege hun verschijning of hoe ze praten, of zo. Maar je hebt ook degene die misschien met verkeerde motieven, in dit geval met Paulus, ook dat woord gingen prediken. Ja, om hem een hak te zetten bijvoorbeeld. Dat kan. Maar hij zegt in vers 17, doch deze uit liefde, terwijl zij weten dat ik tot verantwoording des evangelies gezet ben. Zie je, dus die gingen onbevreesd het woord verkondigen uit liefde. Ze wisten, Paulus is tot verantwoording van dat evangelie, van genade is hij gevangen gezet. En zijn zich bewust, ja, van dit evangelie en de waarde ervan. En daarom zit Paulus gevangen en zij zien, ja, hij heeft ook zichzelf aangemaakt in die verdrukking. Hij is zelfs tot in de gevangenschap, heeft hij stand gehouden. Ja, dat kan, hij was ook een voorbeeld, dat kan anderen daardoor weer bemoedigen en de vrees wegnemen, dat ze hem daarin volgen. En je hebt ook mensen die verkeerde motieven kunnen gebruiken. Je kan ook zeggen, van bijvoorbeeld van vorige week, kan je ook verkeerd uitleggen, dat ik bijvoorbeeld uit twisting of uit verkeerde motieven, bijvoorbeeld over die regel waar ik het vorige week over gehad heb, dat die teruggenomen is om misschien meer mensen te trekken, die weer terug te krijgen. Zo kan je het uitleggen. Ja? Om dan misschien een hak te zetten, jullie snappen wat ik bedoel, hè? Om een hak te zetten naar iemand anders. Maar dat is niet het geval. Ja, ik roep God aan tot getuigen dat dat niet zo is. Het heeft puur te maken met het feit vanuit de Bijbel, ja, dat je tot inzicht komt, ja, kan ik hier nog, en daar draait het om. En dan maak je dat bekend, en dan is het aan de mensen zelf wat ze doen. Dat is mijn motief. Dus geen twisting. Nou, hier heb je mensen die hebben een motief uit rivaliteit naar Paulus toe. Kijk, Paulus krijgt alle aandacht. En nou kom ik naar voren. Ja? Ik ga door wat hij deed, maar nu gaat het om mij. Ik wil ook graag in de picture staan. Nou, kom. We hebben ooit een keer, weet ik ook, heel ver geleden. Heel ver. Maar iemand die ouderling, die werd geen ouderling omdat hij er eigenlijk niet geschikt voor was. Was niet hierom. Maar dat kan op een gegeven moment van binnen verkeerd uitwerken. Dat iemand daardoor beledigd is. En dan kan het zo werken, weet je wel. En dan krijg je opeens, boem. Dan is het een strijd. Gaat het om de personen in plaats van waar het echt om gaat. Nou, hier was Paulus dus ook. Maar wat zeg je dan? Zie je dan in vers 18, wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, hetzij onder een deksel, hetzij in de waarheid. En ik lees dat niet onder een deksel van de wet. Maar het deksel van de verkeerde motieven, Christus uit twisting te verkondigen, uit rivaliteit naar Paulus toe. En dat is, kan hier ook gebeuren. Kan hier ook gebeuren. Ja? Die kijken alleen maar naar het uitwendige. Ja, ik sta nu hier en ik denk alleen aan de zogenaamde eer en glorie, omdat je daar staat. Maar dat is het natuurlijk niet. Maar men kan ook een verlangen hebben om daar uit eer dat evangelie te gaan verkondigen. Maar Paulus zegt nee. Hij zegt, het zij in de waarheid verkondigd en daarin verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden. Voor Paulus is het, ik verblijd mij dat Christus verkondigd wordt. Oké, degene doet het. Hij voelde zich niet, hij nam het niet persoonlijk. Hij dacht, oké, willen ze mijn hak zetten? Nou joh, ga je gang. Maar ze verkondigen gelukkig wel Christus, want Christus wordt verkondigd na de openbaring der verborgenheid. Nou, Paulus verblijdt zich daarin. Hij verblijdt zich niet. Wij zeggen ook wel eens, nou ja, Christus wordt verkondigd. Maar Paulus verblijdde zich helemaal niet als Christus werd gepredikt onder de wet, zeg maar. Maar kijk wat hij in Galaten schrijft. Ja, dan gaat hij juist er tegenin. Nee, dat heeft hiermee te maken. Maar bij hem gaat het om de zaak van Christus. En daar verblijdt hij zich in, ja. En daar zal ik me ook in blijven verblijden. En dat was Paulus' houding hierin. Kijk ook even in 2 Korinthe 4, vers 15. dus door eer en oneer. Nou, je ziet die twee groepen. De een is negatief ten opzichte van hem, de ander doet het uit liefde vanwege de boodschap. Maar Paulus ziet al, het gaat niet om mij. De een die eert, de ander eert niet. Maakt niet uit, het gaat om de boodschap. En die moet verkondigd worden. En daar verblijf ik mij in. En dan geeft hij de eer, gaat aan God. Nou, zo maakt hij zichzelf aangenaam in die omstandigheden. Even kijken, wat zei ik? 2 Korinthe 4 vers 15, hè? Zei ik, ja. En dan zien we ook staan. Daar zie je het. Want al deze dingen zijn om uw entwil. Want al die dingen, nou, kijk bijvoorbeeld in vers 8. In alles verdrukt, niet benauwd, twijfelmoedig, niet mismoedig. Vervolgd, toch niet verlaten. En dan in vers 10, de doding van de Heer Jezus Christus in het lichaam omdragende. In vers 11, wij die leven worden altijd in de dood overgegeven, ja. Enzovoort, enzovoort. Maar dan zegt hij uiteindelijk in vers 15, al die dingen die mij dus overkomen, zijn om u en wil, want hij is ons voorbeeld, ja. Maar dan, opdat de vermenigvuldigde genade, door de dankzegging van velen overvloedig worden ter heerlijkheid Gods. Door de dankzegging van velen. Dat zijn mensen, ja, door de, wanneer ga je danken, ja. Ja, als jou die genade overkomt, dat wil zeggen, voor die genade staat, het gelooft, en je merkt ook het resultaat, ja. En dan gaat de eer, voor Paulus zie je, door de dankzegging van velen overvloedig worden tot heerlijkheid Gods. Het gaat om de heerlijkheid van God. Dat hij geëerd wordt. En niet dat ik geëerd word, of dat een ander geëerd wordt. Het gaat alleen daarom. Dus 2 Korinthe 6, door eer en oneer, ja, heeft hij zichzelf aangenaam gemaakt, ja, door eer en oneer. Hij werd ook gesmaad, ja, hij zat in de gevangenis, ja. Nee, en dan zie je ook door kwaad gerucht en goed gerucht. Ook door kwaad gerucht en een goed gerucht heeft hij zichzelf aangenaam gemaakt, ja. Nou, en er wordt vaak, heel gauw wordt er wat gebabbeld, ja, over wat wij geloven bijvoorbeeld, of wat wie of wat wij zijn. En ik had een gesprek, een schrijf met iemand even over, ik had even een vraag over een bepaalde organisatie, daar wist ik wel het een en ander van, hoe hun houding was ten opzichte van het woord van God. En ik wist, die andere persoon die wist daar ook wat een en ander over. Daar heb ik even over geschreven. Joh, ik zeg, er zijn nog een aantal dingen. Weet jij er wat vanaf? Ook nog precies, zei hij. Nou ja, weet je, het is, er wordt over ons ook heel veel dingen gezegd die gewoon niet kloppen. Dus laat ik nou oppassen voordat ik ook wat over anderen ga zeggen. Want zo meteen verkondig ik ook iets wat niet klopt. Dus, wat doe je dan? Vraag het aan uzelf. Nou was ik dat ook van plan. Maar ik denk, ja, dat is wel het juiste antwoord. Ja? Want heel gauw ga je iets zeggen van, ik heb gehoord. Ja, ik heb gehoord dat zij zeggen. Nou, en daar moeten we vreselijk mee uitkijken. Kijk, Handeling 28. En zeker als het om de waarheid gaat, dan zit Satan natuurlijk niet stil. Ja? Dus Paulus zegt door kwaad gerucht en goed gerucht. Ze praten kwaad over je. Of ze praten goed over je. En hij zegt hier gerucht, ja? Nou, Handeling 28. Waar zie ik dan? Kom ik ermee? Vreemd. Ik had hier Handeling 28. Ik zie wel. Oh, sorry, ik ben verkeerd. Ja, Romeinen 3 vers 8. Romeinen 3 vers 8. Dat komt pas straks. Dat past niet hier. Nee, Romeinen 3 vers 8. Kijk. Vers 7 en 8. Want indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloediger is geworden, ja? Inderdaad. Hoe meer ik in de Bijbel lees, ja? De Bijbel leest ook mij. En dan zie ik alleen maar hoe ik van nature ben, ja? En daardoor wordt de waarheid van God eigenlijk alleen maar, en zijn gerechtigheid alleen maar groter en groter. Maar we weten, er zijn leerlingen die zeggen, de genade van God wordt alleen maar groter, ja? Hoe meer de zonde in mij openbaar wordt. Ja, hoe groter de zonde je bent, hoe groter de genade van God. Ja. Nou kijk, in vers 8. En zeggen wij niet liever, gelijk wij gelasterd worden, zie je, wij gelasterd worden. En gelijk sommigen zeggen dat wij zeggen, laat ons het kwade doen opdat het goede daaruit komen, welke verdoemenis rechtvaardig is. Nou, dat is dus een heel duidelijk een kwaad gerucht wat er gezegd wordt. Hij zegt, wij worden daarover gelasterd, ja, alsof wij verkondigen, laat het kwade doen opdat het goede eruit komen, ja. Ja, dat, ik denk bijvoorbeeld aan een bepaalde leer, de leer van de alverzoening, ja. Dat lijkt er heel veel op wat je hier leest, ja. De genade van God wordt alleen maar groter en groter, ja. Dus men ziet ook vaak, heeft men de mond vol over de genade van God, ja. Nou, kijk ook met me mee in 2 Korinthe 10, vers 2. Ik bid dan dat ik tegenwoordig zijnde niet stout mogen zijn met die vrijmoedigheid waarmee ik geacht word stoutelijk gehandeld te hebben tegen sommigen die ons achten alsof wij naar het vlees wandelden. Want wandelende in het vlees voerden wij de krijg niet naar het vlees. Dus ja, vleeselijk zie je het. Die Paulus die wandelt vleeselijk, ja. Paulus die in 2 Korinthe 2, ga ik nou niet lezen, dan zegt ze, had hij bepaalde plannen had hij voorgenomen. Maar ja, dat kan wel eens veranderen. Dan wordt hij ergens opgehouden. Dus hij had gezegd, ja, ik kom, maar toen kwam hij niet. Nou, als je dus tegen bent, of vijandig gezind bent, of je hebt wat, dat zijn dat van die middelen die je kan aangrijpen. Kijk, zie het. Hij zegt wel dat hij komt, maar hij komt helemaal niet. Ja, wat is dat nou voor een vent? Is dat nou onze apostel? Hij houdt zich niet eens aan zijn woord. En dan gaan we dingen over ons zeggen die gewoon niet kloppen. Want Paulus was niet iemand die naar het vlees wandelde, dat weten we allemaal. Dan kijken we ook bijvoorbeeld in vers 10. Want de brieven zeggen zij, staat erachter, zie het. Zeggen zij, zo wordt er over hem gesproken, zijn wel gewichtig en krachtig, maar ja, let op, als die komt, de tegenwoordigheid des lichaams is zwak en de reden is verachtelijk. De reden is verachtelijk. Verachtelijk, dat is een woord, ja. Wat als dat over je gezegd wordt, over Paulus, hè, bij de Korintiërs heeft hij een evangelie verkondigd, hij is hun geestelijk vader, ja. En als die weg is, ja, en dan krijgen ze brieven, nou oké, die zijn wel, maar als die komt, dat zeggen ze natuurlijk als die weg is, ja. Zijn reden is verachtelijk. Zo proberen ze hem gewoon een slecht beeld van hem te maken. Nou, dat is een kwaad gerucht en goed gerucht. Maar Paulus, die ging niet in zichzelf roemen. Hij nam het niet persoonlijk. Het ging allemaal om Christus. Dus ga maar mee naar Titus 3. Wat was Paulus' houding in deze? Ja, het kwaad gerucht en goed gerucht. Kijk, men zal altijd wel wat over ons willen zeggen. En, ik zei het vorige week al, ja, wij zijn de Bijbelclub, hier, ja, de Bijbelclub, clubje. Nou, moet je weten wat er in die club allemaal omgaat, ja. Maar, bijvoorbeeld, wij verkondigen, wij hebben vergeving van zonden, ja. Wij verkondigen, wij zijn voor eeuw verzekerd tot aan de dood, ja. Ik ben heilig. Dus, dan kan je maar doen en laten wat je wil. Dus wij verkondigen, je kan maar doen en laten wat je wil. Ja? Tegen Paulus hadden ze het ook over die secte. Ja, in een negatieve zin, natuurlijk. Maar dat is niet wat wij verkondigen. Ik weet in Amerika ook, dan wordt er bijvoorbeeld over een bekende voorganger, wordt ook gesproken, hij zou niet in de godheid van Christus geloven. Nou, hij zegt, weet ik zelf niet eens dat ik dat niet geloofde. Ja, maar dat wordt gewoon gezegd door tegenstanders, ja? Omdat er is een bepaald soort gif van boosheid bij de mensen, ja, omdat ze het ergens niet mee eens zijn. En dan krijg je bijvoorbeeld, ja, over het gebed, hij gelooft niet in gebed, of hij gelooft niet dat Christus God is, dat soort dingen. Het is allemaal niet waar, maar het wordt wel gezegd. Nou, wat zegt Paulus in 3, wat voor ons dan, hij zegt, ik maak mezelf aangenaam, ja, in al die omstandigheden. Dus ook door kwaad gerucht en goed gerucht, door eer en oneer. Hier in Titus 2 vers 7. Betoon u zelf weer in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon dus een voorbeeld in goede werken. Betoon in de leer onvervalstheid. Zuiver zijn. Deftigheid. Dat heeft met ernst, ja. De vrezen des Heren. Ik bedoel, ze niet zo Ja, het moet een deftige, een ernstige, goede uitleg zijn. Oprechtheid, het woord gezond en onverwerpelijk, opdat degene die daar, kijk, je hebt mensen die zijn er tegen. Ik bedoel, dit wordt niet overal met open armen ontvangen, dit evangelie, dat weten we allemaal. Ja? Ik kreeg van de week nog een e-mailtje daarover, ja, die deze boodschap ook kent. En die zei ook, ja, we waren dit ook verkondigd hier, maar helaas niet iedereen die omarmt dat. Nee, er zijn mensen die zijn tegen. Maar juist degene die daar tegen zijn, let op dat je in vers 7, dat doende, worden zij beschaamd en niet kwaads hebben van u lieden te zeggen. Dat is ook een mooi tekst dat je ziet van, dat je zit hier, maar hier zitten we bij elkaar, maar zo meteen gaan we naar huis. Ja, je vertegenwoordigt natuurlijk Christus, maar ook de gemeente die deze boodschap naar de Christen, naar de openbaring der verborgenheid verkondigt. Ja? En dan zegt hij, u lieden. Ja? Dus zorg, vers 7, zodat ze niets kwaads hebben van uw lieden te zeggen. Want degenen die tegen zijn, die zullen, als je op één zo'n punt afwijkt, zullen ze aangrijpen om dan kwaad over jou te spreken. Zo gaat dat. Zo zitten mensen in elkaar. Zo zitten wij ook in elkaar. Dus ik had ook correspondentie met iemand. Het gaat gewoon over de Bijbel. Gewoon over het woord van God. En ik heb gesproken van, de Bijbel is Gods woord, is geïnspireerd. Ook de kopie in mijn Nederlandse taal is geïnspireerd. Er zijn organisaties die zeggen, nee, de Bijbel, de originele handschriften, nee, de Bijbel is zonder fouten in de originele handschriften. Snap je wat daar strekking van is? Dus dan ga je terug, toen die origineel opgeschreven werden, dat was geïnspireerd. Maar de Bijbel die ik heb, nee, die is vertaald. Die is niet geïnspireerd, dat was alleen toen. Dus ze geloven niet dat die Bijbel, die gekopieerd is door al de eeuwen heen, dat die, dus wat kan je dan doen? Dan zie je ook vaak, dan gaan ze ook dingen veranderen. Kijk naar de Bijbelvertalingen. Als jij gelooft dat dit de Bijbel is, en je gelooft dit is Gods woord, dan ga je die Bijbel toch niet weer opnieuw vertalen? Dan valt er toch niks te veranderen? Zitten er fouten dan in die Bijbel? Als dat zo is, dan is het niet Gods woord. Is het geïnspireerd? Ja, maar de vertalers zijn toen niet geïnspireerd. Nee, dat hoeft, dat is ook niet zo. Weet je wat geïnspireerd is? De schrift is geïnspireerd. De woorden zijn geïnspireerd. De vertalers niet, daar gaat het helemaal niet om. Dus elke kopie die ik heb, en zo heeft God al die tijd zijn woord bewaard, is geïnspireerd. En niet alleen dat eerste, want dan zeg ik tegen die persoon, oké, als jij dat zegt, wat heb jij dan in je hand? Niet het geïnspireerde woord van God? Nou, en dan zie je, boem, ontstaat er discussie. Ik vind het ongelooflijk dat als je gelovig bent, dat je niet kan zeggen, die Bijbel die ik heb hier, dat is geïnspireerde woord van God. Nou, ik zeg al, Satan heeft al vanaf de schepping geprobeerd om dat woord te vervalsen. Dus ik weet niet waar al die vertalingen voor nodig zijn, als je het woord van God hebt, ja? Nou, en dan kan je dus mensen die daartegen zijn, en zo die tegen zijn, nou zo krijg je al die toestanden. En Paulus zegt, let op, ik sta alleen voor het woord van God. Dus iemand, die persoon zei ook, we moeten niet gaan vechten, je moet niet dit en dat. Ik zeg, doe ik helemaal niet, ik zeg alleen maar, ik heb de Bijbel en ik geloof dat het woord van God is. En gelijk gebeurt er wat, boem. Ja, breekt de strijd aan. En dan kan je zomaar vijandschap krijgen. En de verwijdering. Goed, even kijken, we gaan terug naar 2 Korinthe 6. Dus, door eer en oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht. Nou, dan krijgen we nu, dus als we zien, vers 4 tot en met 8, hè, 4 en 5 zien wij die omstandigheden die hij als een man van God heeft ondergaan. Want waarom heeft hij dat gekregen? Gewoon omdat, net zoals ik net zei, ik zeg gewoon heel simpel, die Bijbel die ik heb is het woord van God, is geïnspireerd. Paulus zegt ook, al de schrift is geïnspireerd, is door God ingegeven. Dus dat is hij van mij ook nog steeds. En dan krijg ik gelijk oneenigheid met iemand, terwijl je heel simpel zegt, nou, dat is alles wat ik zeg, ik sta daar gewoon voor. Ik heb toch niks gedaan? Wat zeg ik nou verkeerd? Zo gek als je als een gelovige niet kan zeggen, ik heb de Bijbel als Gods woord. Nou, ze heeft Paulus ook niets anders gedaan dan de liefde van Christus verkondigd en het kruis. En je ziet al die slagen, gevangenissen en al dat soort dingen meer. Ja? Nou, dat is de man van God, omdat hij stond gewoon voor... Hij was een man God. Hij verkondigde gewoon wat God wilde dat hij verkondigde. En dan breekt die vervolging uit. Nou, dan zie je dus in vers 6 en 7 en 8 gedeeltelijk, ja, hoe hij zich heeft aangenaam gemaakt. En nu krijg je dan de beoordeling van mensen. Kijk maar. Als verleiders, zegt hij, zie ik, wij worden als verleiders gezien. Of wij worden als onbekend beschouwd. Ja, in vers 9 zie je ook, als getuchtigd, ga ik nog uitleggen. Ja, ze worden getuchtigd, ja. We zien wat hem allemaal overkomt. God is niet met hem. Ja, hij wordt getuchtigd. Of als droevig zijnde, of als arm. Nou, en dan zie je elke keer het tegenovergestelde. Dus het ene is van hoe ze hem beoordelen. Maar Paulus zegt, wacht eventjes. Nou, kijk. Dus, als verleiders. Nou, dat is niet zo vreemd hoor. Dat van, als je voor de waarheid staat, dat je door als een verleider gezien wordt. Ja, ik kan je e-mails laten zien en Dof ook heel wat. Waar, als je dat leest, dan wil je niet geloven wat mensen, wat gelovigen tegen jou zeggen. Ja? En dan word je echt als een verleider of als een ketter. Echt als een ketter gezien. En kijk met mij mee in Matteüs 27 vers 63. En daar heeft Paulus natuurlijk in zijn leven heel veel last van gehad. Ja? Juist van de Joden ook. 27 vers 63. Ik zeg het natuurlijk weer verkeerd. Het staat in Handelingen. Dus Matteüs 27 vers 63. Ik zeg het verkeerd. Hè? Ja, oh ja, sorry, ik las erover. Ik denk, hè. Ja, zie je het? Dat is dus in vers 62. Des andere daags, nu welke na is na de voorbereiding, vergaderden de overpriesters en de fariseeën tot de Pilatus. Dat waren zijn tegenstanders, zie je het? Zeggende, Heer, wij zijn indachtig dat deze verleider nog levende gezegd heeft, na 3 dagen zal ik opstaan. Over wie spreken ze hier? Over Christus, ja? Nou, denk maar na, wat heeft hij nou gedaan? Hij heeft niet 1 keer gezondigd. Het is toch geweldig, de wereld die verlangt naar vrede en rust en gerechtigheid. En dan komt er iemand, die heeft nog nooit 1 keer gezondigd. Hij is nergens op te betrappen. Verleiding is een zonde, ja? En toch wordt hij van die persoon gezegd dat hij een verleider is. Nou, wat denk je van degene die zijn volgelingen zijn? Dat zijn ook verleiders. En nu volgen wij Paulus, Christus in Paulus. Paulus werd natuurlijk ook als een verleider natuurlijk gezien. Maar je moet niet denken dat dat voor ons natuurlijk niet geldt. Het geldt natuurlijk precies hetzelfde. Worden we ook als verleiders gezien. Kijk naar 2 Korinther 4 vers 2. 2 Korinther 4 vers 2. Hoe dat overkwam Paulus, maar het is een gevolg van het feit, gewoon omdat wij dienaars der gerechtigheid willen zijn. Ja? En wat zegt Paulus in vers 2, maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, noch het woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid onszelf aangenaam makende bij alle geweten, de mensen, doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degene die verloren gaan. Dus iedereen zal ervan beschuldigd worden dat je een verleider bent. Ja? Maar Paulus zegt, wij hebben alle bedekselen, de schande, hebben wij verworpen. Ja? Je doet allerlei dingen die verkeerd zijn. Je kan een dubbele agenda hebben bijvoorbeeld. Aan de buitenkant ziet het er mooi uit, maar daarachter heb je bijvoorbeeld heel andere motieven. En die voorbeelden zijn er ook in het lichaam van Christus, ja. Dat kan je nog goed een keertje dat een bekende evangelist in Nederland. Nou, dat was toch echt een bekende met organisaties dus en zo, het evangelie verkondigen. En toen bleek op een gegeven moment dat hij betrapt was dat hij bij de hoeren kwam, ja. Als je hem zo rond zag lopen en evangelie dit en dat. Nee, absoluut niet, hè. Dan denk je, nou. Maar blijkt toch de bedekselen, ja, het was bedekt. In Amerika kennen we ook de voorbeelden, ja. zie nog staan met al die tranen voor de camera. Ja? Maar goed. Nee, Paulus zegt, dat hebben wij verworpen. We zijn niet wandeling in arglistigheid. En we vervalsen het woord van God ook niet. Ja? We zijn geen verleiders. Het woord van Gods vervalsende. Ja, wat hebben wij in onze hand? Een vervalsing? Of de waarheid? Ik heb het woord van God. En het is niet vervalst. En dan kijken we ook even mee naar 2 Timotheüs 2 vers 9. 2 Timotheüs 2 vers 9. Dus alle volgelingen van de Heer Jezus, maar nu dus van Christus in Paulus, de volgelingen van Paulus, zullen beschuldigd worden van verleiding. Want als hij verkondigt dat je de vergeving van zonden hebt, bijvoorbeeld, en je hoeft geen vergeving van zonden te vragen, dat is al voor veel mensen te veel. Of de doop, bijvoorbeeld, niet met water gedoopt, dat hebben we nooit gehoord, dat kan toch niet? Kijk, Paulus in 2 Timotheüs 2 vers 9, waarom zat hij gevangen? Wij weten vanwege de verkondiging, ja. Maar hoe zag de wereld dat? Om het welk ik verdrukkingen leid tot de banden toe als een kwaaddoener. Maar het woord Gods is niet gebonden. Naast de Heer Jezus, er hingen ook kwaaddoeners. En zo zat hij daar gevangen als een kwaaddoener. Iemand die kwaad gedaan heeft. Maar hij heeft geen kwaad gedaan. Ja? En toch zat hij als een boosdoener gevangen. Nou, en dan zegt hij, als we in 2 Korinthe 6 zijn, dan zegt hij dus, dan zegt hij, als verleiders en nochtans waarachtig. Nochtans waarachtig. Dus hij werd als een verleider betiteld en gezien. Dat werd over hem gezegd, ja. Door de tegenstanders. Maar Paulus is veel beter, ja. Dat hij geen verleider was. Hij wist maar al te goed wat hij had. En daarom voor ons geldt ook belangrijk. Hebben wij de waarheid? Geloof ik 100% dat wat Paulus verkondigt, dat dat de waarheid voor mij voor vandaag is. Is dat waarachtig? Ja, je kan toch niet zomaar zeggen dat je de waarheid in... Dat hoor je natuurlijk ook wel eens. Heb jij de waarheid in pacht? Heb jij de waarheid in pacht, Marcel? Heb jij de waarheid? Of heb je de leugen? Ja, de Bijbel is de waarheid, heb ik. Dat zeggen ze allemaal ja op. Maar wat jij nu verkondigt, ja, de vergeving van zonde en de verzegeling en dat je gedoopt wordt in zijn dood, maar niet met water. Dat heb ik nog nooit gehoord. Waar haal je dat vandaan? Dat kan helemaal niet. Je hebt een heel gesprek gehad. Ben je als een iemand genomen die de waarheid sprak of iemand die de leugen sprak? De leugen, hè? Als ze lijden, maar toch, wij weten, nee, waarachtig. Kijk, 2 Korinthe 10. En dat is, en daarom houden we ook vol, ja? Want wie zit hier te wachten op die vervolgingen, ja? Of dat je zo gezien wordt. Hè? Het zij door vrienden, het zij door broeders en zusters, of het zij misschien door je eigen man of vrouw, ja? Dat je dan zo gezien wordt, dan moet er toch wel iets zijn, dat je zegt, wacht eventjes, wat is nou voor mij het kostbare? Als zij toch zeggen, joh, de groeten, bekijk het allemaal, zeggen ze tegenwoordig, hoi, ja? Ja? Niks, hoi, nee. Nochtans waarachtig, 2 Korinthe 12 vers, even kijken. Ja, nee, sorry, 2 Korinthe 11 vers 10. Ja, sorry. Kijk, de waarheid van Christus is in mij. In wie is de waarheid? In mij, zegt Paulus. De waarheid van Christus is in mij. Kijk ook in 13 vers 3. Terwijl gij zoekt een proeve van Christus die in mij spreekt. Twijfelen we nou nog? Voor mij is het altijd een raadsel geweest, toen ik tot geloof kwam, dat iemand kon zeggen dat Paulus een vrouwenhater was, bijvoorbeeld. Dat je denkt, hoe kan je nou van iemand zeggen die een vrouwenhater is, die het woord van God heeft opgeschreven? Dat kan toch niet? Hoe kan je zoiets zeggen als gelovige? Haat vrouw, God vrouwen? Nou, wij weten wel beter dat dat niet zo is. Toch wordt het over Paulus gezegd. Terwijl hier staat, Christus die in mij spreekt, heb je daar eens over nagedacht? Christus sprak in Paulus. Hoe durf je dat te zeggen, dat hij een vrouwenhater zou zijn? Dat betekent dat je zegt dat Christus een vrouwenhater is, ja? Want dat zeg je eigenlijk. Want Paulus heeft het al opgeschreven, maar het is Christus die in Paulus spreekt. Dus daarom, ik kan rustig zeggen, ik volg Paulus. Want dan volg, en dan volg ik dus heel duidelijk Christus. En hij heeft de waarheid. De waarheid had hij, die was aan hem geopenbaard. Ik ga even naar Galaten 3 vers 1. Galaten 3 vers 1. Belangrijk punt over die waarheid, omdat... Ja, je merkt gewoon dat... Dat kan mensen irriteren. Ja, ik bedoel... We kennen allemaal wel dat brave jongetje uit de klas, ja? Wat voorin zat altijd met de handen over elkaar en die was door de meester, kon goed leren. Hij wist altijd overal een antwoord op en altijd goed, ja? En dan zit jij dan en dat werkt irritaties op een mens. Dan heb je weer zo'n wijsneus, ja? Die weet altijd alles. En het is nog erg, als je altijd gelijk heeft, dan is het helemaal, dan is het ook irritant. Ik heb ook een buurman, die denkt ook altijd, ik weet dat het niet zo is, maar die denkt altijd dat hij gelijk heeft. En ik weet dat het niet zo is. Dat hij niet altijd gelijk heeft. Dat irriteert mij ook wel eens, ja? Maar als iemand nou wel altijd gelijk heeft. Jij komt met het woord. En dan zie je, heel vaak, dan, als het de waarheid is, dan stopt het de monden van de mensen. Nou, dan kan je twee dingen doen, hè? Degene die het horen. Dan merk je ook gelijk, hey, zijn ze open voor de waarheid? Of zijn ze gesloten? Wat willen ze? Als ze open zijn, dan zeg je, oh... Oké, ik sta open voor correctie. Ik heb altijd zo geleerd. Maar ja, nu zie ik wel vanuit de schrift dat dat niet klopte. Nou, dan laat je het los en je neemt het aan. Dat is de juiste houding natuurlijk. Dat is de geestelijke houding. Doe je dat niet, sluit je daarvoor vooraf. Nee, Galaten 3 vers 1. Wat zegt Paulus daar? O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd? Dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, dewelke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruisigd zijnde. Dus Paulus heeft aan hun, hij noemt dat wat hij verkondigde, hij was niet arrogant, hij was ook niet valselijk bescheiden, van nou ja, dat kan ik toch niet zeggen, ik wil u niet voor het hoofd stoten. Hij noemt gewoon wat hij zegt, ik heb jullie de waarheid verkondigd. Klaar. En gaan jullie die waarheid nu verlaten? Nou, als ik een volgeling van Paulus ben, en ik praat met iemand, en die zal tegen mij zeggen, dan zeg ik, ja, ik heb inderdaad de waarheid. Dat wil zeggen, ik geloof dat Paulus is mijn apostel, en dat is de waarheid van het evangelie voor ons van vandaag. En ik geloof niet in de leugen, nee, ik geloof niet in de leugen. Geloof jij in de leugen? Niemand wil in de leugen geloven als gelovigen zijnde. Tenminste, dat zullen ze toch niet zeggen tegen mij, denk ik. Maar je kan op een gegeven moment wel, door de confrontatie met de waarheid... Dan zou je moeten achterkomen, hé, je kan natuurlijk onbewust in de leugen geloofd hebben. Dat kan, als jij nooit geleerd is, en we komen allemaal eigenlijk daaruit, toch, laten we eerlijk wezen, ik kom ook uit een kerk waar het niet goed verkondigd werd, en wij allemaal. Dan heb ik dus in de leugen geloofd. Maar ik wist niet beter, maar toen kwam ik met de waarheid in aanraking, en wat heb ik toen gedaan? En dan komt het, hè, de een neemt het aan, en de ander... Die wil het gewoon niet, omdat hij bepaalde redenen heeft. Denk, ja, dat wil ik niet. Ik wil niet bij dat kleine groepje zitten, bijvoorbeeld, of andere redenen. Maar daar gaat het om, de waarheid. Dus ik heb toen gekozen voor de waarheid. Dit is de waarheid. Nou, Galaten 4 vers 16, kijk. Kijk, dat kan gauw gebeuren. Ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende? Nou, ik denk, als ik aan iedereen hier vraag, nou kom even naar voren, geef even een getuigenis. Iedereen kan een voorbeeld noemen van dit feit, dat hij gewoon uit liefde de waarheid heeft verkondigd. En het werd hem niet in dank afgenomen. Zelfs dat er vijandschappen tussen je broeders en zusters zelfs ontstaan. Omdat je zegt, ja wacht even, je moet het woord der waarheid, het woord der waarheid. Dit is de hele Bijbel, het woord der waarheid, alleen je moet recht snijden, omdat voor mij, voor gehoorzaamheid, ja, Paulus heeft de waarheid gezegd, voor mij, voor vandaag. En dan de laatste tekst is, kijk in 5 vers 7. Gij liept wel, wie heeft u verhinderd de waarheid gehoorzaam te zijn? Daar gaat het om. Gehoorzaam ik de waarheid. Je komt tot kennis van de waarheid. Je maakt de keus. Gehoorzaam ik het of niet? Nou, en terug aan 2 Korinthe 6, want ik stop nu. En ik zeg het, de vorige keer zei ik het ook al, ja, we doen wel erg lang over deze verse, maar Het zijn allemaal dingen die zo in ons dagelijks leven waar wij mee te maken krijgen. En Paulus is ons voorbeeld, ja. En dan zie je, door eer en oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht. En dan als verleiders, maar let op, ja. Ze mogen het allemaal zeggen, als verleiders. Maar ik weet dat ik gelijk heb. Ik weet dat het waarachtig is. Ik kan soms met een bepaalde uitleg, hè, dat hebben we vorige week gezien. Dat was, moet ik zeggen, helaas, dat was niet goed. Maar over de leer, ja, en dat Paulus onze apostel is, en het is de boodschap van genade, we moeten worden en waarheid recht snijden. Nou, zonder meer, dat al moet ik de gevangenis in, maar dit is de waarheid. En daar gaat het om. Ik verkondig geen leugen, maar het is absoluut waarachtig en de waarheid voor ons voor vandaag. Zullen we danken? Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u voor het heerlijke evangelie. Vader, en ook dat Paulus ons voorbeeld in. We zien wat hem overkwam, maar ook als wij ervoor gaan staan, Vader, dan weten we ook dat het ook ons zal gebeuren. Maar we hoeven niet te wanhopen, want we zien ook, we kunnen toch blij zijn, ook in de verdrukkingen. Want u bent heel goed voor ons en we weten ook wat u voor ons gedaan hebt en wat we allemaal gekregen hebben. En we weten ook, Vader, dat onze toekomst zeker is. En daar zien we ook echt naar uit, Vader. Dank u voor de blijdschap, dank u voor de kracht die het allemaal geeft en de zekerheid die we hebben. Natuurlijk in de naam van uw Zoon, onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Amen.